De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hooglied 5. En daarvana de vers 2 tot 7. Hooglied 5 vanaf vers 2 tot het 7e vers. Waar Gods woord in onze tekst luidt: ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was: doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdrukken. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handvaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. En de wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ze sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Tot zover de tekstlezing. Gemeente, waarover gaat het in dit Bijbelboek? Sommigen menen dat het hier gaat over een liefdesrelatie tussen een herder en zijn herderinnetje, die weggelokt zijn naar de harem van Salomo. En nu beleven die twee met weemoed van elkaars afwezigheid toch elkaars liefde. Hier tegenover staat de oude opvatting dat het hier alleen gaat over de liefde van Christus en zijn bruidskerk op aarde. En dat is zeker waar. In dit lied wordt die hoge, die reine, die goddelijke liefde bezongen tussen Christus en zijn zwarte, zijn verloren en nochtans geredde bruid. Dat is in ieder geval het licht dat helder schijnt in dit hooglied van de liefde. God zal de zijne nooit begeven. En hoe ver zijn bruid ook van hem zal zijn afgedwaald, hij zal de band met zijn bruid nooit verbreken. En hierin wordt ons duidelijk dat het niet de liefde van de bruid is die haar voortdrijft naar die dag van het huwelijk, naar die dag van de wederkomst van Christus, maar dat onverbrekelijke, die onveranderlijke liefde is van de bruidegom, die de bruid langs alle wegen achter zich aantrekt en pas dan zal rusten wanneer hij zijn kerk als een reine bruid de Vader zal voorstellen zonder vlek en zonder rimpel en die dan zal zeggen: Vader, zie, hier ben ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ja, dan zal hij het koninkrijk van God overgeven. En dan zal God zijn, alles en in allen. En daarvan is dit een heerlijk lied. Een lied dat hier op aarde door het geloof, door de bruid mag worden bezongen. En zelf kan ik me ook vinden in de Bijbel met uitleg, waar ik lees: het Hooglied is een lied waarin de overweldigende liefde van God voor zijn volk wordt bejubeld, aan de hand van het beeld van de liefde tussen man en vrouw in zijn reine, volle werkelijkheid. En het gaat hier om de liefde en het huwelijk in aardse verhoudingen, waarbij het opvallend is dat terwijl de bruid in haar verhouding tot die bruidegom sterk aan stemmingen, sterk aan veranderingen, sterk aan geremdheden onderhevig is, de persoon van de bruidegom het type vertoont van de ideale liefde. Hij is de volmaakte liefde. We zouden kunnen zeggen, het gaat hier om de huwelijksidee die gestalte vindt ook onder mensen, maar die zijn volle uitbloei vindt in de liefde van Christus en zijn volk. In onze tekst vertelt de bruid dat ze gedroomd heeft. We lezen dat in het tweede vers. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Ze droomt dus. En dan moeten we niet direct zeggen, dromen zijn bedrog. En na deze bewering de tekst maar weer overslaan. Nee, de droom, gemeente, jongens en meisjes, de droom kent ook de andere kant van ons leven. De gedeelten die overdag belicht worden, die komen in de droom soms vaak heel scherp naar voren. Dan heb je wel eens een angstdroom en je hebt wel eens een wensdroom. Dromen waarin je met schrik en angst wakker wordt. En die zeggen bij de juiste ontleding wat er met je diepste innerlijk leven aan de hand is. Wat je nou nooit in alle helderheid van jezelf nooit zou willen toegeloven, dat komt soms in een droom heel scherp tot uitdrukking, als een scherpe belichting van wie je werkelijk bent naar voren. En in onze tekst wordt beschreven hoe dat die bruid nu verlangd heeft naar de komst van de bruidegom. Ik sliep, maar mijn hart waakt. Echter, tevergeefs. En daarna is ze gaan slapen. Want ze heeft beschreven hoe die bruid heeft verlangd naar de komst van die bruidegom. Ik sliep, maar mijn hart waakte. En toen is ze gaan slapen. En die wens van zo even wordt in die droom vervuld in de werkelijkheid. Want wat gebeurt? Die bruidegom, hij komt. Maar tegelijk openbaart haar droom ook aan die bruid de traagheid in haar liefde. En wat ze zelf nooit zou hebben toegegeven, is toch waar. Wat is ze geremd in haar liefde? Maar het meest dat in deze versen naar voren springt is wel hoe de bruidegom zijn bruid blijft liefhebben, ondanks haar traagheid. En dat heeft die bruid zo getroffen dat ze straks het schoonste lied van haar bruidegom zingt. Dat hebben we gelezen in het 10e en tot het 16e vers. En we luisteren in onze tekst hoe de bruid droomt van de liefde van de bruidegom. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats, als hij roept en zij niet komt. En in de tweede gedachte staan we stil, als zij roept en hij niet komt. Dus de liefde van de bruidegom, als hij roept en zij niet komt. En in de tweede plaats, als zij roept en hij niet komt. De kerk wordt in dit hooglied voorgesteld als een herdersmeisje dat om haar schoonheid bemind wordt door haar herdersknaap. Ja, die man die heeft haar hart veroverd. En alleen met die man wenst ze te leven. En in dat eerste vers zien we dat er ontmoeting tussen beiden is geweest. Dat wordt getekend. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Er is dus een ontmoeting geweest. De bruid heeft het uitgeroepen in het 16e vers van hoofdstuk 4. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. En toen is hij gekomen. Hij heeft haar ontmoet. En ze zijn samen verblijd geweest. Ze hebben zich samen verheugd over de grote liefde. Ze hebben zich samen verheugd over de trouw die die herdersknaap aan de dag gelegd heeft om zijn bruid te vinden. Ja, je zou kunnen zeggen, het is hier nog een tijd van voorbereiding. Het is een tijd van ondertrouw. Heel toepasselijk ook voor het echtpaar wat ik aangekondigd heb, die in het huwelijk hopen te treden. En daarom is die herdersknaap weer teruggegaan naar zijn land en hij heeft beloofd dat hij terug zal komen. Hij heeft beloofd dat hij terug zal komen, ook al zou het avond worden, ook al zou het nacht worden. Dat heeft God ook zijn kerk beloofd. Hij heeft beloofd dat hij zijn kerk nooit vruchteloos zal laten bidden. Dat hij haar van tijd tot tijd zal bezoeken. Ja, hij heeft wel gezegd dat de tijd van het huwelijk nog niet gekomen is. De tijd van het eindeloos gemeenschap hebben met God, dat wacht nog. Maar de tijd dat hij haar hier bij ogenblikken zal ondersteunen met zijn liefde, ja, die is er nu al. En de bruid in onze tekst kijkt uit. Ze kijkt uit naar de komst van hem die de liefde van haar hart heeft. En de nacht komt. En ze vraagt zich af, zal hij nog komen? Hij heeft het toch immers beloofd. En het wordt laat. Ze maakt zich gereed voor de nacht. Ten slotte dooft ze de lamp en legt zich neer op haar bed. Ach, het duurt ook zo lang. En het lichaam heeft ook zijn behoefte. Het lichaam wil rust. Ze sliep. Maar haar hart waakt. Haar hart luistert in haar slaap. En hoe is dat? Hoe is dat? Zo vraagt iemand. Zo vraagt misschien een jongen of meisje vanmorgen. Als je slaapt, dan slaap je toch? Dan staat hier. Haar hart waakt. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik denk aan een vader met zijn zoon. En misschien zit hij vanmorgen hier wel in de kerk. Of misschien luistert hij thuis mee. En die jongen die wordt een jaar of 15. Ja, je kan hem tenslotte ook niet meer aan de hand meenemen. En hij zegt, vader, ik wil met mijn vrienden mee. En die jongen die gaat weg de hele zaterdagavond tot diep in de nacht. En eindelijk valt vader in slaap. En het wordt 11 uur. En het wordt 12 uur. En nog is hij niet thuis. Vader weet het wel. Hij is met zijn vrienden meegegaan naar plaatsen van ijdelheid. En ze zullen vrolijk zijn. En ze zullen drinken. En ze zullen feest vieren. Vader slaapt. Maar zo, dat als het slot van de deur maar even aangeraakt wordt, als er maar een klein geluid is, dat hij wakker is. Hij slaapt wel, maar zijn hart waakt. Zijn hart is nog vervuld, met zorg vervuld over zijn kind, dat hij in de vrees des Heren wenste op te voeden, maar dat wegens de hardheid van zijn hart naar de dienst van de zonde trekt. Kijk, zo zegt ook de Heere van de bruid. Ze slaapt wel, maar haar hart waakt. En als ze dan slaapt, in het hols van de nacht, dan komt die herdersjongen uit dat verre land. Door die koude nacht is hij tot haar gekomen. En lange nachtelijke wandeling heeft hij voorover gehad om haar te bereiken. En dan laat hij de klopper op de deur vallen. Hij heeft haast, hij klopt. En die klopper, dat was in het oosten de gewoonte, die valt op de deur. En hij voegt ook nog zijn stem bij dat geklop, zodat ze niet zou denken dat het iemand anders is, die haar uit die slaap wil wekken. En hij wekt haar maar deze woorden: doe mij open, mijn zuster, mijn liefste. Mijn duif, mijn volmaakte. En hij zegt erbij, mijn hoofd is vol met dauw en mijn haar met druppels van de nacht. Zo spreekt hij haar toe. Hij laat zijn stem horen. En let eens op, gemeente, hoe hij haar noemt. Hij noemt haar mijn zuster. om haar aan te tonen dat hij reine bedoelingen heeft. En hij noemt haar zijn vriendin, dat wil zeggen, ik wil jou al mijn hartsgeheimen openbaren. En dan gaat hij ook nog verder en dan zegt hij ook nog mijn duiven. Hij twijfelt niet aan haar trouw. Hij weet dat ze hem begeert. Ja, hier spreekt een jonge man die verliefd is op zijn bruid. En in zijn liefde spreekt hij grote woorden. En zelfs zegt hij, mijn volmaakte. Overdreven woorden. Fantastische woorden. We zeggen wel eens, de liefde is blind. Liefde doet vaak zo overdreven. In de liefde zien we vaak de werkelijkheid niet meer nuchter. En dan praten we met grote woorden over die werkelijkheid heen. Ja, dat kan. Maar in de echte liefde is dat niet het geval. Echte liefde is niet blind. Echte liefde ziet scherp. Echte liefde ziet zo scherp dat wie echt lief heeft, in de ander juist ziet wat voor een ander verborgen is. En de niet ingeveinde, ach, die vinden al dat spreken over liefde overdreven. Maar echte liefde zegt altijd, ik zie wat de ander niet ziet, wat de ander niet zien kan. Let maar eens op een moeder. Een moeder die wanneer ze met haar baby bezig is. En onuitputtelijk is ze dan in het bedenken van namen voor haar kindje. Volmaakt is haar kindje in haar oog. Het is een wolk van een kind. Het is een schat van een kind. Het is het mooiste kind van de hele wereld. En stel je nou voor dat je op dat moment zou zeggen tegen die moeder, een beetje kalm aan, moedertje. Je weet toch ook wel wat de doop van dit kindje zegt. Het is een kind des torens. Je moet maar niet zo hoog opgeven over je kindje. En als die moeder de Heere vreest, dan zal ze dat ook nog beamen. Maar dat neemt de liefde voor haar kind niet weg. En die liefde die wil zich uiten, daar heeft ze behoefte aan. Ze kan niet anders. Nou, iets dergelijks vind je ook hier. Want voor die bruidegom is die bruid volmaakt. Al weet die bruid dat het anders is. En daarom spreekt hij over haar in overtreffende trappen. Want wie niet in die grote liefde van de bruidegom deelt, en dat is iedereen buiten die bruid, en nuchter en koel het hoofdlied leest, die vindt het misschien wel overdreven, of die vindt het misschien wel zelfs verregaand wat er allemaal in dit boek staat. Misschien heb je wel eens gedacht, nee, dat is nou eigenlijk geen lectuur om met de kinderen aan tafel te lezen. Maar de bruid van deze bruidegom, die denkt er anders over. En de bruidegom ook. En dat hangt samen met die liefdeverhouding tussen die beiden. Want in die relatie kan en mag en zal en moet alles gezegd worden. Dat is nou de openheid van de liefde. En nu wordt hier in dit hooglied de volmaakte liefde van een volmaakte bruidegom bezongen. En dan blijft er niemand anders over dan Jezus Christus, de bruidegom. En zijn liefde tot zijn bruid, mijn duiven, mijn volmaakte, zegt hij. God noemt zijn bruid een duif. Gelijk een duif door het zilverwit, gesierd door het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen tot eer van hem weer met haar schoonheid zal pralen. Zo hebben we gezongen uit Psalm 68. En hij noemt zijn kerk ook zijn volmaakte, mijn volmaakte, zijn volmaakte bruid. Stop. Stop, zegt hij nu. Wanneer de liefde Gods in je hart is uitgestort door de Heilige Geest, dan zeg je stop. Dat hij die volmaakte bruidegom is, dat staat vast. Zo is mijn liefste. Zo is mijn vriend. Maar dat andere, dat zijn volk zijn volmaakte bruid is, nee, dat wil er bij mij niet in. Nee, dat klopt niet. Maar gemeente, op grond die hij aan zichzelf ontleent, ziet hij nu al geen vlek of rimpel aan zijn bruid. Want hij ziet je aan in Christus offeranden. Hij ziet je aan in het volbrachte werk van zijn geliefde. Je bent nu reeds rein voor God. O ja, dat zie je nu niet. Nee, dat zie je alleen maar wanneer je door de doorboorde handen van je bruidegom het aangezicht van God mag aanschouwen. Omdat hij in u of in jouw plaats heeft gestaan. En door wederwarende genade heeft de Heere een op zichzelf schuldig, vijandig, een onooglijke bruid ingelijfd in Christus. En diens heiligheid, diens reinheid en diens volmaaktheid haar toegerekend. Daarom zijn zij de zijne. En voor Gods kinderen kan het wel eens de vraag wezen of ze van de Heere zijn. Maar voor de Heere staat het vast. De bruidegom, Jezus Christus, die heeft zijn bloed gestort voor zijn bruid. Zijn liefde, zijn bloed bedekt al haar onvolkomenheden. En de ontrouw, het ongeloof, de liefdeloosheid, de traagheid van de bruid. Ja, die doet de eeuwige trouw en liefde van de bruidegom niet teniet. Nee, dat is de vastheid in de verhouding van de bruidskerk met Christus. Want traag is de bruid. En enerzijds is ze zo blij met die roep van die bruidegom, die ook volgende week weer of over 14 dagen zal klinken als het heilig avondmaal zal aangericht. Komt, want alle dingen zijn gereed. Maar traag is die bruid. Ze is dan blij met die roep van die bruidegom, want ze heeft hem toch immers verwacht. En toen hij niet kwam, toen heeft ze zich in haar droom zelf de vervulling van haar wensen gegeven. Maar als hij klopt, antwoordt zij niet. Als hij klopt, komt zij niet. Nee, zij heeft er gewoon geen zin in om uit haar bed te komen en opnieuw toilet te moeten maken. En het risico om haar gewassen voeten weer vuil te maken in die altijd stoffige Oosterse kamer. Nee, dat weerhoudt haar. En daarom roept ze ook van achter die gesloten deur uit haar kamer toe in vers 3. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Hoe zal ik ze weer opnieuw vuil maken? En zo wordt die bruid in haar dromen ontdekt aan de traagheid en aan de geremdheid in haar liefde. Ja, die droom die onthult haar haarscherp, haar diepste gevoelens en ook haar diepste drijfveren zoals ze zich in die wakende toestand nooit bewust zou zijn geweest, nog toegegeven zou hebben. En nu denk ik allereerst weer aan die gewone intermenselijke verhoudingen. Zo zijn wij nu vaak. Al camoufleren we dat vaak. En wat komt dat veel voor? Wat geeft dat voor een spanning? En ook heel veel strijd in veel huwelijken. Ook veel spanning en strijd in veel liefdeverhoudingen. Namelijk dat er wel een liefhebben is. En toch een zich niet helemaal geven. Wel toenadering, maar toch ook weer afweer. Wat hebben wij mensen menigmaal een moeite met gewoon, spontaan liefhebben van elkaar. Dat is een verootmoedigende ontdekking hier. Wat heeft de zonde dan veel stuk gemaakt? Niet alleen in de verhouding tot de Here, maar ook in de verhoudingen onderling die liggen verstoord of zijn geremd. En nu zie ik die zonde, dat typische Bijbelse zin van het doel missen. Wij zondaren missen het doel, het grote levensdoel. En ons grote levensdoel, dat is God. En God is liefde. En omdat we nou God missen, missen we ook het echte rijke, dat echte gevende liefhebben. Dat heeft de zonde kapot gemaakt. Dat heeft de zonde geschonden. En wij hebben er een karikatuur van gemaakt. Ja, nogmaals, denk hierbij allereerst aan onze menselijke onderlinge liefde. Maar al te vaak is dat niets anders dan een stuk verkapt, verguld egoïsme. Ik moest zo denken toen ik hier met de catechisant over sprak de afgelopen winter. We hebben het ook gehad over het onderwerp liefde. En toen zei ik, vroeg ik zo aan een jongen, wat is nou eigenlijk je liefde voor je meisje? Waarop hij heel eerlijk en spontaan zei, ach, ik houd van de ander, omdat ik er zin in heb. Verguld egoïsme. Echte liefde tussen man en vrouw. Van ouders en kinderen. Van vrienden onderling. Van mensen in éénzelfde gemeente. Echte liefde is in de grond van de zaak dienst en offer. En wat zien we nu? Die bruid, nou die wil wel lief hebben. Maar ze wil geen vuile voeten krijgen. Zelf niet voor die bruidegom. Nee, ook maar het meest geringe offer wil ze op een bepaald moment niet geven. En tot die ontdekking wil haar droom haar brengen. Dienst en offer. Dat is het echte liefhebben in het huwelijk. Maar ook daarbuiten, tegenover wie ook maar, die we om Gods wil moeten liefhebben. Deze liefde, die is zo allesbeslissend hier in dit leven onderling, dat we zonder deze jezelf gevende liefde niet goed door het laatste oordeel heen komen. En denkt u dan maar eens over datgene wat Christus schrijft in zijn reden over de laatste dingen in Matteüs 25. Daar zegt hij dat we voor zover we de ander niet hebben lief gehad in dienstbetoon en offer, we Christus niet hebben lief gehad. En ook aan onze onderlinge verhoudingen zullen we in de laatste dag beoordeeld en geoordeeld worden. Ze dienen als een graadmeester voor Christus. En kijk gemeente, als dat niet gevonden wordt, ach, dan betekenen al onze kloppende geloofsredeneringen ook helemaal niet. Anders gezegd, als onze principes wel goed zijn, en die moeten goed zijn, maar ons gedrag deugt niet, dan is er niets. En als onze dogmatiek wel in orde is, maar onze ethiek hapert, dan moeten we voorlopig maar al onze redeneringen waar zogenaamd geen spel tussen te krijgen is, die moeten we dan maar staken. Want ach, God kijkt er immers dwars doorheen. En nu staat Christus heden voor u en jouw deur vanmorgen. En hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zo iemand mijn stem zal horen en de deur zal opendoen, ik zal tot hem inkomen en met hem avondmaal houden en hij met mij. En je droomt nu niet. je bent klaar wakker. Het is nu pure werkelijkheid dat hij klopt en dat hij roept. En er zijn er die mooi praten als Christus roept en klopt. Kerkmensen kunnen zich tegen Gods liefde in Jezus Christus wapenen met godsdienst en vroomheid. Ja, laten we dat goed zien. We zijn vaak quasi zo quasi vroom. We doen zo vaak alsof. En we geloven onze huikelachtigheid ook nog. En wat zeg je nu? Wat zeg je nu als Christus nu op dit moment tot je komt en zegt: zie, ik sta aan de deur en ik zeg je, doe mij open. Doe mij open. Je zegt toch niet, ja, ik zal wel willen, maar het gaat gewoonweg niet. Ik kan niet geloven. Ach, dat kan zo vroom klinken, zonder één spel tussen te krijgen. Maar het is een smoes van je. Want als je dat zo vlot zegt, ik wil wel, maar het wil niet, dan ben je nog te goedwillend van jezelf. En de Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En als ik dat ga zien, bij het licht van Gods geest in het hart krijgt, dan is die kloppende heiland aan de deur van mijn leven. Dat is zo'n verrassing. Dat is zo'n uitkomst. Dat is zo'n verlossing. Dat gij naar mij hebt omgezien, die naar u niet omzag. Dan is het zo dat we zeggen, o God, ik volmaak. O nee, helemaal niet. Ik ben nergens volmaakt in. Niet in mijn persoonlijk leven. Niet in mijn huwelijksleven. Niet in mijn huiselijk leven. Niet in mijn kerkelijk leven. Ik ben in niets volmaakt. Maar God, God zegt het van zijn bruid. En is er ook nu. En hij laat de klopper op de deur van ons leven vallen. En hij zegt vanmorgen, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duivel, mijn volmaakte. En hij dringt aan, want hij zegt, mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Dat wijst ons heen naar zijn arbeid, naar zijn moeite, naar zijn geduld, naar zijn lijdzaamheid. En hij is die gehele weg gekomen, midden in de nacht. En zijn hoofd is vervuld met dauw en zijn haarlokken met nachtdruppen. En in deze omstandigheden staat hij voor de deur van het huis van zijn bruid. Ja, je moet nu toch wel van jezelf zeggen, wat ben ik een dwaas. God in de hemel, die je een huwelijksaanzoek doet. Want hij staat aan de poort van je leven, aan de deur van je hart. Hij klopt en hij voegt er zijn stem bij, zodat je niet zou verschrikken. En hij zegt vanmorgen hier tot u en tot jou en tot mij, doe mij open. Dat zegt God, de eeuwige God. Hij zegt, doe mij open. Hij wil buiten staan. Hij wil wachten. Hij wil kloppen. Hij die met één slag de deur van je leven zou kunnen verbrijzelen. Hij komt nu tot u en tot jou en tot mij. En hij maakt zichzelf bekend met die namen. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duivel, mijn volmaakte. Is dat niet genoeg? Ja, God noemt zijn trouwelozen zijn kinderen. En zo staat hij aan de deur, ook aan de deur van je hart. Ja, nee jongens en meisjes, zegt u niet vanmorgen, dat is nou echt iets voor Gods volk. De vaders en moeders zegt nu niet, ach, zou hij mij wel bedoelen? Ik behoor toch niet tot zijn bruid? Ja, ook aan u. Ook aan jouw deur staat hij te kloppen. Ook aan u en jouw deur heeft hij het laatste woord nog niet gesproken. Ook op de poort van je leven heeft hij die klopper laten vallen, toen hij je bracht binnen de band van zijn verbond. Maar denk erom, hij blijft niet altijd zo staan. Er is een tijd dat je geroepen wordt. Er is een tijd dat je genodigd wordt. Er is een tijd dat je gesmeekt en gebeden wordt. Maar hij blijft niet altijd aan de poort van je leven staan. Nee, kijk maar, als de bruid hem straks geantwoord heeft, zo geantwoord heeft dat hij diep teleurgesteld is, weet je wat er dan gebeurt met die bruidegom? Dan vertrekt hij. Hij gaat weg. En wanneer dat is, dat weet ik niet. Maar geloof het gerust, het zou de laatste keer kunnen zijn dat de klopper op de deur van je leven viel. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat de Heer Jezus zegt: ik haat je niet, o mens. Ik haat je niet. Jongen, meisje, doe de deur, doe de poort van je leven open in waarachtige boetvaardigheid. En ik zal je noemen mijn zuster, mijn duif, mijn vriendin, mijn volmaakte. Het zou de laatste keer kunnen zijn. Verhard je hart niet. En hoe heeft hij geroepen? Hoe hij heeft het geroepen? Als de man van smarten. En in dit beeld tekent Christus zichzelf staande voor de poort van je leven. We zien hem niet alleen met een hoofd nat van de dauw, haarlokken die druipen van nuchter, van nachtdruppen. Nee, we zien hem staan, gemeente. We zien hem hangen. We zien hem met de kroon van doornen op het hoofd. We zien hem met doorboorde handen. We zien hem niet alleen druipende van de dauw, maar we zien hem druipende van zijn eigen bloed. Ja, we zien hem besmet, besmeurd, bespot van de mens. En hij zegt het ook vanmorgen hier in Urk: bruid, dit heb ik voor u gedaan. In het midden van mijn strijd kom ik tot je. En zo dient hij zich aan. Zo staat hij buiten. Zo klopt hij. Zo wacht hij. En wat is er dan het antwoord van de bruid? Dan zegt ze: ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Dan zal het stof van de aarde weer aan mijn voeten komen, en dat wil ik niet. En hij dringt door tot haar hart en ze beseft dat hij het is. Ze hoort het aan zijn stem en ze doet hem niet open. Haar antwoord is koud. Nee, zegt ze, nee, ik doe het niet. Ik doe u niet open. Ik doe het niet, hoewel ik weet dat u het bent. Verschrikkelijk. We zouden toch verwachten dat die bruid die deur wijd open zou doen. En we zouden toch verwachten dat ze niet zou weten hoe vlug ze zich gereed zou moeten maken om die bruidegom te ontvangen. Nee, de bruid, ze heeft hem bedroefd. Ze heeft hem teleurgesteld. Wat zal hij doen? Zal hij weggaan? Ja, hij zal weggaan. Hij zal niet langer wachten. Hij is gekrenkt, diep gekrenkt in zijn onpeilbare liefde. En als hij geroepen en geklopt heeft en zij niet komt, dan blijft toch de liefde van de bruidegom. Want gemeente, ook jonge mensen die voor het huwelijk staan, neem dit mee. Echte liefde geeft het zomaar niet op. Want ondanks de geremdheid van die bruid, haar zelfzucht, Laat toch de bruidegom zijn liefde blijken. En weet je waar hij dat dan mee doet? Hij laat mirre achter. En dat was op een oosterse wijze het geschenk dat de bruidegom voor zijn bruid meebracht. Want mirre was het teken van ongeveinsde liefde. Van reine, van oprechte liefde. Ja, hij zelf zal weggaan. Maar hij zal de bewijzen van zijn liefde achterlaten. Hij laat mirre achter. Die typisch oosters liefdesgeschenk. Dat een heerlijke geur verspreidt. En wat doet die bruidegom? Hij heeft zijn hand door het gat van de deur gestoken. En hij probeert die klink op te lichten. Dat doet de bruidegom. En dan merkt hij dat dat op het nachtslot zit. En nu laat hij, voordat hij vertrekt, van wat mirre achter op die klink. Een blijk van zijn liefde. Dat is echte liefde. Dan gaat hij weg. Teleurgesteld. Diep ontmoedigd. Maar hij verbreekt de band niet. Zijn liefde blijft. En wij? Wat voelen wij ons toch gauw miskend als onze liefde, als onze vriendschap en collegialiteit niet direct en zoals wij dat wensen wordt beantwoord. Misschien komt u dat als kerkenraad of huisbezoek ook wel tegen. Crisispastoraat. Mensen die in de scheidingsprocedure zitten. Ja, ik wil wel hoor, maar mijn man, mijn vrouw, ziet u, die is de oorzaak. Dergelijke opmerkingen zijn veelal typerend. En toch, gemeente, er is maar één weg. En één kans. Als onze liefde niet begrepen en niet beantwoord wordt. Dat is een hele moeilijke weg. En we vinden die kans jammer genoeg maar al te vaak een kwade kans. En toch daarbuiten kan het niet. Dat is nog meer liefde geven. Nog meer dienst. Nog meer offer. Nog meer zelfverloochening. En als de liefde van God en Christus zo niet in ons uitkomt, als we dat niet kunnen opbrengen, dan moeten we onszelf en onze verhouding tegenover de ander maar eens goed onderzoeken. Kennen we de liefde van Christus dan wel? Want zulk een liefhebben in dienstbetoon en opofferingsgezindheid is juist precies de manier waarop God met ons omgaat. En die Gods geest ons onderwijst. Ziet hoe dat u God bemint. Leer daar nou eens van. Als Bethlehem dicht is voor Christus en Jozef en Maria. En het komende kind alle deuren gesloten vinden. Dan zegt God niet. Nou, ik heb mijn best gedaan. Ze willen niet. Maar meer kan ik niet doen. Nee, dan legt God het geschenk van zijn liefde, Jezus Christus, toch neer in de kribbe. Dat is Gods liefde. En deze liefde wil niet slechts bewonderd zijn, maar openbaar komen in ons leven en in onze verhoudingen. En wanneer die bruid merkt dat haar bruidegom ondanks haar traagheid volgehouden heeft. Hij heeft immers diezelfde die klink willen lichten. Ze heeft het wel gehoord. Dan springt ze eindelijk uit bed. Ze opent de deur. Maar hij is verdwenen. Nu gaat zij roepen. En hij komt niet. Onze tweede gedachte. Voordat we daarbij stilstaan, laten we eerst nog zingen uit Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogens opperheer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij dien vorst bereid. Het vijfde vers van Psalm 21. de liefde van de bruidegom als zij roept en hij niet komt. Haar stem klinkt door de nacht. Maar al kan die bruidegom nog niet ver weg zijn, er komt geen weerwoord uit het donker. Maar wat is dat? Haar handen druipen van mirre, haar vingers druipen van vloeiende mirre op de greep van de grendel. Toch bemint hij haar. Ze ziet het. Ze ruikt het. Ze voelt het. Ze weet het onmiskenbaar zeker. De bewijzen van zijn liefde, ze zijn achtergebleven. O, hoe lief heeft God haar gehad. Maar hij is weggegaan. En ze gaat zoeken. En ze gaat vragen. Maar schiet zijn liefde dan toch niet tekort? Want hij zelf is weggegaan. Hij komt niet. Nee, gemeente. Misschien vraagt u zich dat ook wel eens af in uw persoonlijk leven. Die bruidegom, die brengt een opzettelijke crisis in het liefdesverkeer met zijn bruid. Want echte liefde is wijs. En hij beproeft de bruid door wel tekenen van zijn liefde achter te laten, maar door zelf in eigen persoon te verdwijnen. Want weet je waarom dat hij dat doet? Hij wil weten of dat ze buiten hemzelf kan. Want Christus schiep zelf ook vaak zulke situaties. Ik denk aan die Canaanese vrouw. Hier staat er: hij antwoordde haar niet één woord. Is dat nu liefde, heren? Ja, dat is liefde. Hij wil weten of dat ze het meent. En daarom zegt hij: ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En vooral in deze crisis wil hij die vrouw zelf doen weten of dat ze het meent. En dat komt openbaar. Want als een noodkreet stoot ze het uit: Heer, help mij. Ze kan niet buiten deze Christus die redt in nood. En die crisis was nodig. Wie kent die tijd niet? Wie van Gods kinderen kent die tijd niet? Ze kruipen op hun knieën, maar God geeft geen antwoord. Ze vragen zich dagelijks af: ach heren, waar bent u toch? Waar bent u gebleven? Waar kan ik uw aangezicht toch zien? Ik voel me zo ongelukkig. Ik voel me zo hulpeloos. Ik voel me zo alleen. En dan komt die gedachte: ja, maar ik heb hem ook laten staan. Begrijp je nu waarom de Heere dikwijls niet meteen doet als wij roepen? Hij wil weten of dat we het menen. En hij wil dat we het ook zelf weten. En de ouders spraken wel eens over geestelijke verlatingen. Namelijk wanneer we de Heere zoeken en hem niet kunnen vinden. Dat God ons laat roepen en hij niet antwoordt. Vergeet dan niet dat hij bezig is om je te beproeven. Om je te zuiveren. Om je te ontdekken aan de traagheid in de liefde. En hier wordt de droom voor de bruid een benauwende nachtmerrie. En ze weet aan die tekenen van de bruidegom aan die mirre dat hij haar lief heeft. En ze weet ook dat haar traagheid en onvolkomen liefde, haar zelfzucht en egoïsme in de liefde er de oorzaak van zijn, dat ze nu de nabijheid van haar bruidegom moet missen. Ja, haar liefde wordt er meer opgewekt, maar ze kan die niet kwijt. En in haar droom beleeft ze die onrust en ze rent door de straten van de stad op zoek naar haar geliefde. En de nachtwakers die de ronde doen in de stad, die proberen haar aan te ronden. En wat wil die vrouw toch daar in dat nachtgewaad, in het holst van de nacht op straat? En ze verzet zich als een nijdige kat. En die wakers die slaan haar en verwonden haar. Ze wordt angstig, ze verweert zich. Nee, je weet niet waar je terechtkomt als je vertraagd en verachtend bent in de liefde. Dan raken we ver van huis. En donker is de nacht. En dat is in alle menselijke verhoudingen zo. Dat is tussen verloofden. Dat is tussen gehuwden. Dat is tussen gezinsleden. Ook tussen gemeenteleden. En in de verhouding tot de Heere. We raken elkaar kwijt. En wat zal die bruid zichzelf beschuldigd hebben? Op die nachten, op die nachtelijke, gevaarlijke tocht. Wat een zelfverwijt. Had ik de deur voor hem maar open gedaan. Wat een moeite door eigen schuld. Ja, gemeente, de weg terug is altijd een weg waarop je de plaatsen waarlangs je de weg zwierf ver van de Heere vandaan en nog van elkaar vandaan stuk voor stuk weer langs moet. En dat met pijn en schuld door eigen schuld. En Gods kinderen die dicht bij Jezus leven, die weten daarvan. Want al gaan ze dan uit als verlorenen. Al roepen ze dan, waar is hij? Ik ben hem kwijt. De mirre van de liefdegeur dragen ze bij zich. En zelfs in de smart en in het gemis kunnen ze toch zeggen, God is goed. Al zou ik hem nooit meer vinden. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Hij is blank en rood. En genade is op zijn lippen uitgestort. Ken je deze arbeid van God aan je ziel? Heeft hij dit ook tot jezelf doen inkeren, zodat je zeggen moest, o God, ik zie u niet. En het ligt niet aan de Heere, want u hebt geroepen. Hij heeft geklopt, hij heeft gesmeekt. Hij heeft zichzelf voorgesteld in de nacht van zijn verzoening. Maar ik heb de rust liever gehad dan de strijd. En ik zat meer over mezelf in. Over mijn schone voeten. Over de arbeid die ik moest doen. Dan dat ik gelet heb op zijn liefde. En op zijn trouw. Kind van God, hij zal je niet verstoten. Hij zal je niet altijd verlaten. Daar draag je de bewijzen van in die uitgestorte mirre die hij heeft achtergelaten. Namelijk in het woord van zijn belofte. Dat we dan met die bruid zouden uitgaan om hem te zoeken. Net zo lang totdat we hem weer gevonden hebben. Jongens en meisjes, heb je ooit zijn stem wel eens gehoord? Misschien heeft hij gestaan bij je ziekbed. Hij heeft bij je gestaan toen je hem smeekte. Of dat hij je hier of daarin je zin wilde geven. En misschien weet je het nog. Voor het examen wat pas voorbij is. Hoe dat je je knieën gebogen hebt. Dat je de Heere gesmeekt hebt of het mocht gelukken. En in het verdere van je leven. Toen je misschien die of die betrekking graag wilde hebben. Toen je deze wens aan hem bekend maakte. Of weet je het misschien nog dat je lag in het ziekenhuis. Misschien dat je stond aan het doodsbed van je vader of je moeder. Je broer of je zus. Je vriend of vriendin, hoor je nog zijn stem? Bemerk je wel de klop op de deur van jouw leven? Heb je hem geantwoord? Heb je hem binnengelaten? Wat wil dat zeggen, vraag je nu? Wel Christus binnenlaten, dat is hem alles vertellen. Dat is in boetvaardigheid met de hand op je borst uitroepen, o God. Wees mij zondaar genadig. Dat is Christus binnenlaten. En ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. Dat is hem binnenlaten. Of verlang je meer naar de rijkdom van deze wereld? Nou, de bruid niet. Ze had een plaats kunnen krijgen in die harem van Salomo. Maar ze heeft het geweigerd. Want aan die herdersknaap had ze haar hart verpand. Heeft Christus als de man van smarten, als de verguisde, als de vertrapte, als de verjaagde, als de gehangene aan het vloekhout, heeft die Christus ook je hart in brand gezet, zodat je de schatten van de wereld missen kunt om zijnentwil. En als je antwoord nee is, haast je dan. Hij vraagt je nog tot hem te komen. Hij vraagt het vriendelijk. Hij smeekt het jou. Ik weet niet hoe lang hij blijft smeken. Misschien is het de laatste keer dat hij aan de deur van je leven staat. God weet hoeveel mensen er onder zijn woord zijn geweest, aan wie levenspoort hij geklopt heeft, die hem hebben horen kloppen en die hem nu niet meer horen omdat hij weggegaan is. En daarom bekeer je tot de Heere, terwijl hij aan de poort van je leven staat, want hij vergeeft menigvuldig. En gelukkig wie zijn eigen gemaakte nood ziet, die krijgt meer te zien. Want Gods geest ontdekt ons dan niet alleen aan onszelf, dan ontdekt hij ons ook aan Christus. En die bruid die geeft het niet op. Nu ze weet dat die bruidegom nog bruidegom is en blijft, en ze kan niet buiten hem. En als dan in de schemering van de aankomende dag de dochters van Jeruzalem de straten en de pleinen van die stad opkomen om water te putten bij de bronnen en de fontein, dan roept ze aan. En ze zegt, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. En op een weervraag van die vrouwen en van die meisjes geeft heel haar hart uiting van haar grote liefde. Want in het lijden en de verlating is haar liefde gelouterd. En ze gaat vervuld met heilbespiegelingen het schoonste lied van deze koning zingen. En ze roept het uit, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Dan vind je die prachtige tekening van de bruid over haar bruidegom in vers 10 tot 16. En ondanks haar traagheid weet ze dat er toch een band met hem heeft. Een band die nu verdiept is, die gezuiverd wordt van die traagheid en verachtering. Ze weet het, hij blijft haar beminnen. En zo bereikt die bruidegom en zijn tijdelijk verlaten van haar toch zijn doel, gelouterde liefde. Kind des Heren, straks komt de bruiloft. En de Heren weet het, je hart waart. En dit zeg ik je tot troost. Hij zal de mirre achterlaten. Hij zal de band met je niet doorsnijden. En je zult hierdoor het geloof en straks in eeuwige aanschouwing je mogen verlustigen in die liefde. En wanneer dan straks de dag van dat hemels huwelijk zal zijn aangebroken, en dat je dan straks aan de arm van die hemelse bruidegom zult worden binnengeleid in die grote bruiloftzaal, waar geen nacht meer zijn zal, daar zal de bruid het eeuwig mogen uitroepen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk één is mijn liefste. Ja, zulk één is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem, en dat door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.